Ja, ik leef. Wie van jullie was al bekend met dat lied? Amen. Niemand? Was voor iedereen de eerste keer dat je het liedje hoorde? Dat laatste lied? Opwekkingsliederen? CD nummer 40, je kunt op YouTube beluisteren. Soms af en toe heb je zo een liedje als je het hoort zo, dat zo'n klik maakt in je geest. Hè? Dat dan toepasselijk is voor het seizoen waarin dat je bevindt. De Heer laat ons meestal voelen. En Hij geeft ons en Hij leidt ons naar bepaalde boodschappen, naar bepaalde liederen die dat we in ons kunnen opnemen en waar dat we dan de rest van de week mee zitten te zingen. Maar het is niet alleen het teuntje of de melodie dat mooi is, maar het zijn vooral de woorden die in ons moeten worden opgenomen en die we moeten uitspreken, die we moeten declareren. Amen. Ja, ik leef. Ja, ik leef, omdat Hij leeft. De duivel zegt misschien dat je dood bent, je bent dood opgeschreven en niets waard, maar ik zeg, ik leef omdat Hij leeft. Het is niet wat ik heb gedaan, want in wezen ben ik niemand, maar wat de Heer in mij aan het doen is, halleluja, en nog zal doen, is veel groter dan wat de duivel ooit kapot kan maken. Amen. Kan je een beetje minder zitten? Johannes hoofdstuk 12, vers 24 tot en met 26. Prijs Jezus. Dank je, Jezus. We hebben een goede dienst gehad vorige week, wanneer broeder Mark Gett van Birmingham, Birmingham, Alabama, maar het is Birmingham, Engeland, bij ons was gekomen. Het was een druk weekend, maar de heren, het is een investering. Een investering in vriendschap, een investering in tijd. Het heeft ons wat geld gekost natuurlijk om... Ik ga die mensen niet alles laten betalen om hier te verblijven. De Bijbel spreekt over dat we gastvrij moeten zijn. Dat we tussen beiden komen in de kosten en onderhoud van bezoekende predikanten enzovoort. Maar dat is een goede investering. Hij houdt regelmatig contact met mij, ik met hem. Het kan zijn dat we volgend jaar hem terugzien, ik hoop het. Want het geeft zo een boost, amen. Het geeft een boost in de gemeente en een nieuwe frisse wind. Want ik neem aan dat jullie allemaal mijn stem af en toe beu worden. En dus af en toe moeten we eens een nieuwe predikant binnenbrengen. Hè? Die iets anders zegt. Maar eigenlijk hetzelfde zegt. Maar meer respons krijgt dan wanneer ik hetzelfde zou zeggen. Dat is waarschijnlijk omdat hij Engels is. Hè? En dat is iets leuk. Maar het maakt mij niet uit. Ik ben hier niet om applaus te krijgen. Ik ben hier niet om amen te krijgen. Het is amen dat je moet zeggen tegen de Heer. Het is amen dat je zegt tegen het woord. Amen. Dan mag jullie nog allemaal hier zitten staren naar mij alsof ik een spook ben. Amen. Maar ik zal wel een beetje geïntimideerd geraken. Maar eigenlijk is de Heer, amen, die spreekt doorheen de boodschap. Zelfs kan hier nog iemand staan die amper kan spreken. Dan moet maar één woord, kan maar één zin zijn. Als u bent gekomen met een verwachting, dan kan die man gebruikt of vrouw gebruikt worden om u te bereiken. Amen. Johannes 12, 24, 26. Waarachter ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet me volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Halleluja, Jezus, we bidden, Heer, dat deze boodschap mag verder gaan. Ik bid voor goede grond in je hart. Heer, ik bid, Heer Jezus, dat de graankorrel mag sterven en het woord goede grond mag vinden hier vandaag, Heer. En het vrucht mag opbrengen in de naam van Jezus. Halleluja. Jezus, boodschap hier, terwijl hij dit sprak, was een straffe boodschap. Amen, waren harde woorden. Het was er eigenlijk één voor zijn, het was een boodschap voor zijn laatste weken op aarde. Hij sprak over het kruis opnemen, hij sprak over sterven aan jezelf en hij ging het ook letterlijk doen nadien. Hij zegt om je eigen leven te haten, je moet je eigen leven haten, wil je mij volgen? Hij sprak over hoe een graankorrel eerst moet in de aarde vallen en sterven en dan zal het pas veel vrucht kunnen dragen. Het waren allemaal straffe uitspraken, strafsymboliek. Jezus is die weg opgegaan en hij heeft het voorbeeld gegeven. Hij had zijn leven niet zo lief dat zelfs de dood hem niet kon stoppen. Want hij wist wie hij was. Hij wist wat zijn doel was. Hij wist wat zijn roeping was, wat zijn missie was. Hij wist, dit is de enige manier. De weg van het kruis is de enige methode om veel vrucht op te brengen. De weg van het kruis, de weg van nederigheid en onderwerping aan Gods wil is de enige manier om de verloren zielen terug in verzoening te brengen met de Almachtige God. Hij sprak over een graankorrel. Nu, van graan, ik ben geen bakker, maar van graan kun je van alles en nog wat maken. Graan is een essentieel bestanddeel in brood, een essentieel bestanddeel in van allerlei producten. Maar om er brood van te kunnen maken, moet de graankorrel losgemaakt worden van de stengel. Het moet losgemaakt worden, het moet begraven worden in de aarde, het moet daar sterven, zodat het veel vrucht kan voortbrengen. Amen. De stengel is het oude leven. Het nieuwe leven is wanneer we opnieuw worden geboren uit water en geest. Maar het oude leven moet begraven worden. We moeten ons losmaken van de stengel. Eer dat de graankorrel van de stengel, eer dat de graankorrel veel vrucht kan opbrengen, moet het losgemaakt worden van de stengel. Het moet een proces ondergaan dat niet plezierig is voor de graankorrel. Het moet gebroken worden, het moet geplet worden, eer dat er brood van gemaakt kan worden. Amen. De stengel is het oude leven. Oude leven is voorbij. We hebben een nieuw leven in Christus. Amen. We zijn opnieuw geboren. Althans, ik hoop dat je opnieuw bent geboren uit water en geest. Het is het leven van de Heer en het begint door de Heilige Geest. Ik kan het niet in mezelf produceren. Ik kan geen nieuw leven in mezelf produceren. Amen. Het is belangrijk dat je onthoudt. Ik kan geen nieuw leven in mezelf produceren. Ik kan niet opnieuw geboren worden. Het is een werk dat de Heilige Geest in mij doet. Ik kan de heropstanding niet produceren. Ik kan alleen maar beslissen om de Heer te volgen, om losgemaakt te worden van mijn oude leven en een nieuw leven te beginnen. Ik kan alleen maar beslissen om aan mezelf te sterven en de Heer te volgen. Door de kracht van de opstanding, de Heilige Geest, leef ik nu voor Christus. We hebben het liedje gezongen. Amen, amen. Ja, ik leef omdat Hij leefde. Je leeft alleen als je eerst bent gestorven aan je oude leven. En je bent opnieuw geboren. En nu leef ik waarachtig. Al het andere leven dat de mensen leiden is een leven dat niet in de geest is. Het is een doodsleven. Uiteindelijk zal het leiden tot de eeuwige dood. Maar wij hebben nieuw leven. En dat is het leven in Jezus. Hij stierf voor mij, zodat ik nu kan leven. Hij heeft mijn zonde op mij genomen, zodat ik mijn zonde aan Hem kan geven en vrij kan lopen zonder die schuldenberg. Amen. Halleluja. Als we onze zonden niet aan Hem geven, amen, kan Hij ze niet opnemen. Hij heeft ze opgenomen, maar in geloof geef ik ze aan Hem. En ik zeg, Heere, ik wil een nieuw leven. Want dit oude leven met zijn zonden en zijn schulden en falen, daar behoor ik niet meer aan toe. Want U heeft het opgenomen. En dus ik geef ze, want ik geloof dat U ze heeft. Amen. Wanneer ik het heb over sterven aan Jezus, wanneer Jezus het heeft over zijn leven haten, zodat we het eeuwig leven kunnen behouden, dan spreken we niet over onszelf te gaan kastijden. Ken je dat, die mensen die daar zichzelf met zweep slagen? Ik haat, hè, die hun eigen vlees zitten kapot te doen, die vasten totdat ze bijna er dood bij vallen, in de hoop dat ze dan dichter tot de Heer komen. Ze pijnigen hunzelf, zij ontnemen zich van de dingen des levens en ze denken daardoor, door hun vroomheid en hun sober leven, dat ze dichter tot de Heer komen staan. Maar ik zeg u, broers en zusters, zo werkt de Heer niet. Amen. De Heer werkt niet door jezelf te pijnigen in de hoop dat je dan dichter bent. Hij heeft zichzelf gepijnigd. Hij heeft de straf op zich genomen. Wij moeten geloven en aanvaarden datgene wat Hij heeft gedaan. Amen. Is voor mij. Ik hoef mezelf niet te pijnigen en dan dichter tot God te komen. God is niet zo'n God. Amen. God werkt doorheen geloof, niet doorheen jouw werken. Amen. Hij werkt doorheen geloof. Dus wanneer ik spreek over we moeten sterven aan de Heer, dan heb ik het niet over letterlijk jezelf te pijnigen. Het gaat hier niet meer om onszelf, maar het gaat om wat de Heer heeft gedaan voor ons. En alles wat er gebeurt in je leven staat in het teken van Jezus, zijn werk, zijn plan, zijn doel voor jou. Amen. Wanneer ik bedoel ik sterf aan u, dan bedoel ik ermee, ik sterf aan mijn eigen plan en doel en wijze van leven dat ik zou hebben voor mij. Ik sterf eraan. Ik laat het links liggen, want dat is het oude. Ik deed het op mijn manier, maar dat lukte niet. Maar nu doe ik het op Gods manier. Veel christenen vinden het zeer moeilijk om hun oude leven op te geven. Weet je waarom? Nee, ik claim niet dat ik de volledige waarheid spreek, maar ik denk omdat ze niet weten wie ze zijn in Christus. Vele mensen hebben het moeilijk om hun oude leven achter te laten. De Bijbel zegt trouwens dat we zijn begraven met Christus. De reden waarom dat ze moeilijk kunnen achterlaten, omdat ze niet beseffen wie ze zijn in Christus. Ze vergeten dat ze opnieuw zijn geboren. Ze vergeten dat de Heer ze heeft gekocht en betaald met een prijs, met zijn bloed. Ze vergeten dat ze eigenlijk niet meer toebehoren aan de duivel, maar ze behoren toe aan de Heer. En wanneer je niet weet wat of wie je identiteit is in Christus, dan leef je voor jezelf. Althans, je denkt dat je leeft voor jezelf. Maar in wezen leef je voor de tegenstander, je leeft voor de duivel. Er zijn sommigen die zeggen van, ja, ik kies niet voor de duivel, maar ik kies ook niet voor de Heer. Nee, maar het is één of het ander. Het is het een of het ander. Het is de duivel of de Heer. Er is geen middengrond. Er is geen hek waarop dat je staat en waar je denkt van, ik zit hier goed, niemand kan me... Nee, het is de ene of de ander. Halleluja. Hoe kan ik mijn leven verliezen? Jezus zei, degene die het leven verliest, zal het behouden. Hoe kan ik mijn leven verliezen voor het evangelie? Hoe kan ik sterven, zoals een graankorrel, zodat ik veel vrucht kan opbrengen? Zijn drie mensen die veel vrucht willen opbrengen? Ben je soms beu om doorheen de moties en doorheen de gevoelens te gaan van een lauw, vreugde, vredeloos leven, en we zijn christen, maar we voelen het niet echt, we zien het niet echt, en we balanceren aan de rand van een depressie, en de duivel doet het een naar het ander, en het lijkt alsof de vreugde ons wordt ontnomen, het lijkt alsof we geen overwinning, ook al zingen we over overwinning, maar het lijkt alsof we er niet kunnen doorbrengen. Het lijkt alsof we meer focussen op de zonde, en we focussen meer op het slechte en het negatieve, en er blijkt maar geen doorbraak te komen. Nou, ik wil meer vrucht opbrengen. Ik wil meer vrucht op. Ik wil die vruchten van de geest over liefde en vrede en vreugde. En al die dingen die worden opgelijst in Galaten hoofdstuk 5. Ik wil die vruchten van de geest. Wel, een opgegeven leven brengt veel vrucht voort. Een onderworpen leven brengt veel vrucht voort. Zij die zich overgeven aan de Heer brengen veel vrucht voort. Zij ervaren de vrede en de vreugde van de Heer. Zij wandelen in dankbaarheid. Zij wandelen in vergiffenis. Zij wandelen in nederigheid. Want dat zijn hun vruchten. Hoe kan ik dit ervaren? Broeder Bart, wel, dat kan je niet in je eigen kracht. Nogmaals, je moet weten wie je bent in Christus. Je moet weten wie je bent. Je moet claimen wie je bent in Christus. Je moet weten wie je bent. Je bent zijn zoon. Je bent een heilige natie. We hebben vorige week gezien. Broeder Mark heeft gezegd. Je bent een heilige natie. Een uitverkoren geslacht. Je bent een speciaal volk. Je bent niet zomaar iemand. Je bent uitgeroepen. Je bent uitverkoren om de prachtige werken van hem kenbaar te maken. Jij bent een ontvanger. En als je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen. De Heer wil het aan u geven. Want de Bijbel zegt in Lucas 11. Dat hij een goede vader is. En dat hij de Heilige Geest geeft aan allen die erom vragen. Amen. Sommigen zitten misschien jaren in een gemeente, jaren in een kerk. En ze weten niet dat er een Heilige Geest is om te ontvangen. Zij weten niet dat er een speciale ervaring is die voor iedereen is. Want de belofte is voor iedereen. Handelingen 2:39. Toen de apostelen de Heilige Geest hadden ontvangen op de dag van Pinksteren. Amen. Sprak Petrus zijn eerste boodschap. En hij zei, bekeert u en laat u dopen in ieder van u in de naam van Jezus. Amen. En de belofte geldt voor u en voor zij die Jeruzalem zijn en in Samaria en tot de uiterste hoeken der wereld. Voor allen die de Heere God zal roepen. Die belofte is voor u en mij in de dag van Pinksteren als nu 2017. Maar we moeten het vragen. We moeten erachter zoeken en God zal het geven. Want hij is geen slechte vader die een steen geeft. Als zijn kinderen om een brood vragen. Amen. Hij wil u de Heilige Geest geven. Je bent een ontvanger van eeuwig leven. Dat is als je daar even bij nadenkt. Je bent, wanneer je Jezus ontvangt, wanneer je zijn geest ontvangt. Dat is het woord van God. De Bijbel zegt, we zijn opnieuw geboren uit het woord van God. Dat is het woord van God dat in u leeft. Je hebt eeuwig leven in jou. Als je dood bent, ben je niet dood. Je staat op die glorie, op die luisterrijke dag samen met de Heer en je leeft voor eeuwig. Ik heb eeuwig leven in mij. Waarom maak ik me eigenlijk nog druk om die kleine dingen des levens? Waarom laat ik me zo afleiden? Amen. Wanneer ik eeuwig leven heb in mij. Als je het in het juiste perspectief zet, dan gaat dat je denken, gaat het je leven en je attitude veranderen. Amen. Ik ben niet zomaar iemand, ik ben een soldaat in het leger van Christus. En de poorten des hel kunnen niet aan mij, aan de gemeente, weerstaan. Amen. Dat zijn dingen die je voor jezelf moet opzetten. Telkens wanneer je die negatieve klanken zegt en ze verleiden je om je met je hoofd naar beneden te gaan lopen. En het begint te geloven. Moet je zeggen, ik ben niet zomaar in. Ik ben een geliefde van de schepper van mijn ziel. Halleluja. Ik ben zijn oogappel. Hij is speciaal gekomen voor mij. Om te sterven aan het kruis. Amen. Voor mij, voor u. Voor iedereen. Zelfs voor die vuile zondaars buiten, zou ik zo moet zeggen. Amen. Zelfs voor iedereen. Amen. Zelfs voor een Hitler. Amen. Dat gaat u misschien twee keer nadenken wanneer je problemen hebt met iemand anders en je kan er moeilijk mee overweg. Denk even dat de Heer evenzeer is gestorven voor die persoon die al die slechte dingen zegt en die slechte dingen aan. Is evenzeer gestorven voor hem als voor jou. Elk woord, elk belofte in de Bijbel kunnen we voor onszelf vasthouden. De Bijbel zegt dat wij gestorven zijn met Christus, Romeinen 6. Dat je oude leven is begraven, dat je bent opgestaan. Dat we onszelf als dood aan de zonde moeten aanrekenen. Want we hebben een nieuw leven. Het oude is gepasseerd, het nieuwe is gekomen. Het oude is dood. Waarom word ik nog verleid? Dat is blijkbaar omdat ik nog niet goed besef dat mijn oude leven begraven is. Ik hoef me niet zo meer te gedragen. Ik hoef me niet meer te doen zoals de wereld doet. Ik heb een nieuw leven. Mijn oude leven is begraven. Ik ben opgestaan in de nieuwigheid van het nieuwe leven. Waarom worstelen dan nog zoveel christenen met hun oude leven? Hun oude natuur, hun oude verlangens. Omdat ze het ene mankeren. Wat o zo belangrijk is. Geloof. Ze mankeren hetgeen dat o zo belangrijk is. Geloof. En dat is nu waar de duivel achter zit. Uw geloof. Geloof. Uit zich in liefde. Liefde voor God. Liefde voor je medemens. Liefde is een bijproduct van geloof. Geloof je de woorden van Jezus, dan geloof je dat we elkaar moeten liefhebben. Ik heb lief omdat er geloof in me zit dat ik voor mijn naaste moet zorgen en medelijden moet hebben voor de verloren ziel enzovoort. Wat is geloof? Geloof is eigenlijk een uiting van uw relatie met God. Amen? Ik zal het nogmaals zeggen. Geloof is de uiting van de relatie met God in uw leven. Als je een oppervlakkige relatie hebt met God, dan gaat dat zich merken in je geloof. Ga je angstig zijn, ga je angstig reageren op de nieuwsberichten. Ga je angstig reageren wanneer je het nieuws hoort van dat je pas bent ontslagen. En je moet op zoek gaan. Ga je angstig reageren wanneer mensen dingen zeggen tegen je. Want je hebt een oppervlakkige relatie met God. En dus je geloof is oppervlakkig en het wordt van links naar rechts meegevoerd met de wind der verandering. Oh, als alles goed gaat, oh yes, geloof is goed. Maar dan komt er ineens iets, bestaat de Heer nog wel? Zeg, die heeft dit toegelaten in mijn leven, waarom gebeurt dit in mijn leven? Oppervlakkige relatie. Uitzicht in een oppervlakkig geloof. Geloof is geen mentale of intellectuele declaratie van een paar theologische opvattingen. Ik geloof dat Jezus de Heer is. Ik geloof dat Hij enige geboren zoon is. Dat Hij de vlees geworden manifestatie is van God. Ik geloof in puntje, bla bla bla. De puntjes van al die gemeentes. Dat zijn theologische opvattingen. Dat is doctrine. En doctrine heb je nodig. Amen. Maar puur geloof wordt gevormd in de gebedskamer. Puur geloof wordt gevormd tijdens aanbidding. Puur geloof wordt gevormd tijdens het opnemen van zijn woorden in uw hart en dat om te zetten in de praktijk. Amen. Als je echt gelooft wie je bent in Christus, dan maakt het niet meer uit wat mensen tegen je zeggen. Wat er ook gebeurt in je leven, want je weet uiteindelijk wie in controle is. Amen. Ik geloof dat Jezus alles in zijn handen heeft. Halleluja. Ik geloof dat God controle heeft over alles. En watgeen Hij toelaat, heeft een of andere reden. Ik weet niet altijd waarom. En ik hoef het ook niet altijd te weten. En God gaat me daar ook niet altijd een antwoord op geven. Maar ik weet, ik vertrouw op hem dat hij weet wat goed is voor mij, voor zijn koninkrijk. En soms is het niet goed voor mij, maar goed voor anderen rondom mij. En moet ik het gewoon doorgaan? Maar God weet het dat ik het kan doorgaan, want hij heeft iets in mij gezet dat krachtig is. En dus soms moeten we dingen doorgaan in het leven, maar God vertrouwt op mij, want hij weet wat hij in mij heeft gestoken. Hij vertrouwt op mij dat ik eruit zal komen samen met hem. En soms moeten we dingen meemaken, niet voor mij, maar misschien voor iemand anders, als een getuigenis voor iemand anders. Als een hulp voor iemand anders, die opeens kan zien van, mama, zeg, zuster Edith, die heeft het nu zo moeilijk, maar die blijft komen, die blijft dan bidden, die blijft de Heer met een luide stem prijzen. Ik heb ze nog nooit down gezien. Ik heb ze nog nooit weten depressief te zijn in het huis van de Heer. Kan zij misschien buiten de muren, maar ik zie ze steeds de Heer loven en prijzen. Steeds positief zijn. De Heer zal een verandering met deze. Wel, dat geeft mij nu een positieve boost in mijn gebed. Nee, ik geef maar een voorbeeld. Amen. Maar je kan doorheen dingen gaan niet. En je weet niet direct waarom. Maar het kan, God weet waarom. Vertrouw op hem. Vertrouw op hem. Hij weet de perfecte timing. Halleluja. Wanneer je echt gelooft, is het meer dan hopen. Oh, ik hoop dat de Heer tussen beiden. Oh, ik hoop echt dat de Heer is opgestaan. Want ik weet niet. Geloof is hoop. Geloof weet het. Ik weet, hij leeft. Ik weet, hij leeft in mij. Ik heb het gevoeld. Ik heb het ervaren. Ik heb het gehoord. Ik heb het gezien. Mijn geest heeft connectie gemaakt met zijn geest. Het is geen theologische opvatting dat ik van buiten. Het is niet een culturele opvatting omdat ik bij een groepje wil horen. Nee, ik weet het gewoon. Het is in mij. Vele mensen bekeren zich tot een geloof omwille van groepsdruk. Hè? Omwille van gezinsdruk. Omwille van cultureel samenlevingsdruk. Omwille van dat je zo bent opgegroeid. Maar dan is geen geloof. Dat is doof. Dat is traditie. Maar wij hebben het levend geloof. Amen. We weten het. Het is meer dan geloof. We weten het. Het zit in mij. Ik twijfel er niet aan. 100% zeker. Halleluja. Sommigen kunnen misschien nog twijfelen. Dat is omdat hun relatie met God oppervlakkig is. Omdat ze nog niet zijn gestorven. Aan hun twijfels. Nog niet zijn gestorven aan hun oude manier. En de Heer nog niet volledig hebben geproefd. Heer Jezus, ik bid vandaag dat er iemand mag sterven. En veel vrucht mag opbrengen. Halleluja. Jezus wil naar dit punt komen in je leven. Wanneer je zegt, ik wil mijn leven niet meer behouden. Het niet wil doen op je eigen manier. Maar doorheen geloof je leven leiden. We behouden graag ons leven. Mensen doen van alles en nog wat om hun leven te behouden. Heb je dat al eens gezien? Mensen in de wereld, maar ook christelijke. Maar mensen in de wereld, zij doen er alles aan om hun leven zo goed mogelijk te maken. En dat is oké. Ze doen alles om hun leven te behouden. Ze liegen, ze bedriegen, ze stelen. Ze werken, ik weet niet hoe hard. Ze bloed, zweet en traan. Ze laten hun families in de steek. Alles om hun leven te behouden. Waarom? Omdat ze denken, er is maar één leven. Ik leef maar één keer, dus je kan er maar beter van profiteren, nietwaar? Ze geloven dat we alles nu eruit moeten persen. Ah ja, want je leeft maar één keer. Hè? Pluk de dag, hoe gaat dat als spreekwoord? Hè? Ja, pluk de dag. Hè? En dus ze zijn zeer zelfbehoudend. Zeer egoïstisch. Maar in de mainstream, de oppervlakkige christelijke wereld, is er niet veel verschil. We willen allemaal onze vrijheden, we willen allemaal ons comfort. Onze eigen versie van het evangelie tot het punt waar we gekomen zijn dat Jezus gewoon een vervang Sinterklaas is geworden. Maar dat we Jezus gebruiken om onze comfortabele, zelfbehoudende levensstijl te rechtvaardigen. Ja, want de Heer wil toch dat ik het goed, en dat is oké, je mag goed dingen zijn, maar hou jezelf daar niet aan vast. Hou jezelf niet aan vast aan de dingen van de wereld. Hou jezelf niet vast aan de personen van de wereld. Want zij kunnen weggaan. Zij kunnen van je weggenomen worden. Er is maar één iemand die steeds met je meegaat. En dat is de Heer. En als ik sterf, zal er nog steeds bij mij zijn. Halleluja. Dank u, Jezus. We zijn bang dat we dingen verliezen waaraan we zo gewoon zijn geraakt. Maar eigenlijk moeten we bang zijn dat we ons geloof zouden verliezen. Dat we onze relatie met Jezus zouden mislopen door de zorgen van deze wereld die ons beginnen te verstikken. Snap je wat ik wil zeggen? Heeft iemand van jullie al meegemaakt wanneer zorgen van de wereld je geloof beginnen te verstikken? En voordat je weet ben je zo'n krikkelige zenuwachtige, bittere persoon. Die bij het minste naar iemand uitvliegt. En dat je denkt van, oh, van waar komt dit nu? Hey, dat je ineens zo kwaad wordt op iemand omdat het gewoon zo hoog zit. En ik wil niet zeggen dat je constant met je hoofd in de wolken moet rondlopen. En het maakt allemaal niet uit wat er gebeurt. Jezus is Heer. We zijn nog steeds mensen. Amen. Maar het is, we moeten voorzichtig zijn dat we niet in die negatieve spiralen tot op het punt dat je zelfs niets meer van God nog hoort, dat we niets meer van Hem voelen, dat we zelfs niet meer naar de gemeente willen komen, dat je zelfs geen goesting meer hebt, dat we het punt dat je bijna wegglijdt zonder dat je het beseft. Want het gaat niet van de ene nacht op de andere hoor. Het is niet dat je morgen opstaat en dat je zegt van ik beslis om nu geen christen meer te zijn. Dat is een lange weg naar beneden, maar de Heer is goed om steeds terug te trekken, om je steeds wakker te maken met deze boodschap bijvoorbeeld, amen, dat hij zegt van sterf aan je eigen manier van doen, eigen manier van denken, betrek mij in je leven, ik heb het beste voor je voor, hou niet vast aan de dingen, zij kunnen je geen redding brengen, maar alleen ik zal je mee kunnen nemen naar het eeuwig leven. Halleluja. Wees bang dat we onze relatie met Jezus zouden mislopen door die zorgen van deze pietluttige zorgen van dit leven. Ik heb gisteren een professor in psychologie een filmpje gezien die in zijn klas binnenkwam. Ik had het eigenlijk moeten meenemen, maar ik heb het niet. Een lege bokaal zit en je doet daar golfbalken in, helemaal tot boven. En hij vraagt aan zijn leerlingen, misschien heb je het al eens gezien, hij vraagt aan zijn leerlingen: is deze bokaal vol? Wat zouden jullie zeggen? Een bokaal, allemaal golfbalken. Is de bokaal vol? Ja, bokaal is vol, antwoordde ze. Pakte hem iets anders. Pakte hem allemaal kleine steentjes. Hij giet die kleine steentjes erin. He, dat vult tussen die ruimte, tussen die golfbalkjes op. Hij zegt, is deze bokaal nu vol? Ja, nu is hem vol. En dan pakte hem weer iets anders. Pakte hem allemaal zand, fijn zand. En hij kapt fijn zand ertussen. En dan vult dat helemaal. He, al die lucht dat er nog in zat. Hij zegt, is nu de bokaal vol? Ja, nu is hem vol. Nog niet gedaan. Hij pakt daar een flesje bier en doet dat open. Hij kapt daarin en dat water vervult alles, tot helemaal van boven. Nu is het vol. Ja, nu is het vol. En nu was het inderdaad. En hij zei, dat is gewoon van de wereld, maar je kunt daar ook een spiritueel woord zeggen. Hij zegt, de grote bollen, dat zijn de dingen die belangrijk zijn in je leven. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn, zoals je familie. Zoals de naasten rondom je, de mensen die je graag ziet. En hij zei, laat nooit je leven zo vol worden dat het zand, want het zand zijn allemaal de kleine zorgen. De dingen die er eigenlijk niet toe zijn, die verstikken je. Die maken je vol. En die zien niet meer het grotere beeld van wie belangrijk is. Omdat we ons zo overladen met de kleine dingen des werelds. Maar het zijn die golfbalkjes die erin zitten, die belangrijk zijn. En al de rest, amen, doet er eigenlijk niet toe. En laat me hetzelfde zeggen voor de christenen, amen. Het zijn de belangrijke dingen in het leven, uw relatie met God. Dat zijn de grote dingen, amen. En al dat zand dat erin komt, hè, die zorgen des levens. En wat we gaan eten en wat we gaan aandoen. En waar moet een kind naar school en wat moet ik gaan doen als werk. De Heer weet dat we die dingen nodig hebben. Maar hij wil dat we eerst kijken naar zijn koninkrijk. Amen. En al die andere dingen zullen ons gegeven worden. Als het blijkt dat we goede meesters zijn. Dat we goede rentmeesters zijn. Van wat we hebben gekregen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Dank u Jezus. We zijn als soldaten. In het leger van Christus. En we moeten samen vechten onder leiding van de Heer. Voor het behoud van het geloof. Dit kan alleen maar door onderwerping aan zijn leiding, aan zijn woord en aan elkaar. De Bijbel zegt, onderwerp u zelf aan elkaar. Onderwerp u aan zij die spirituele autoriteit hebben. Amen. Onderwerp u aan het woord, onderwerp u aan het hoofd, wat de Heer is. Nu, voor de wereld is onderwerping ook een beetje sterven aan jezelf. Onderwerping is een vies vuil woord geworden. De wereld hoort het niet graag. Het doet denken aan dienaarschap. Het doet denken aan slavernij. Het doet denken van, zeg, ga maar niet zeggen wat ik moet doen. Onderwerpen doet ons denken van, jij neemt mijn vrijheid af. En tegenwoordig, iedereen wil dezelfde rechten en prijs eer dat we in de maatschappij leven. Amen, waar we nu allemaal gelijke rechten hebben gekregen. Want 50 jaar, 100 jaar, 150 jaar geleden was het helemaal niet zo. Maar er is een mentaliteitswijziging geworden. Zover dat mensen het woord onderwerping als een negatief, vies, vuil woord aanzien. Ze denken dat je dan een slaaf bent. Maar onderwerping is de kracht geweest van Jezus. Dat leidt tot de redding. Dan nogmaals gezegd. Het is door onderwerping. Dat hij onderworpen was aan de wil van de Vader. Dat we nu hier tezamen zijn. En dat we eeuwig leven hebben in ons. En het is door onderwerping dat we dit eeuwig leven kunnen produceren in veel vruchten. Wat hij heeft gedaan, zegt hij, volg mij ook. Waar ik ben, zal mijn dienaar zijn. Je kan niet zijn waar Jezus niet is. Amen. Als je een dienaar wilt zijn van de Heer. En vandaag zijn mensen heel vrijgevochten. Ze komen op voor hun rechten en vrijheden en prijs eer dat we die hebben. Maar steeds meer en meer mensen hebben de attitude van hun eigen leider te willen zijn. Hun eigen baas. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen. Niemand moet me vertellen of verplicht om dit en dat te doen. Zelfs de studenten en de leerlingen van vandaag, want ik ben een leraar. We zien het natuurlijk op de eerste rij. Ze hebben deze attitude. Ze hebben deze attitude. Zij gaan in discussie met alles en nog wat. Ze hebben niet meer dat concept van vroeger van, oké, iemand in autoriteit zal wel weten waarover het heeft. Maar ze onderwerpen zich niet meer. Maar ja, van waar zouden ze het hebben vandaan gehad? Van waar zouden ze het hebben geleerd? Amen. We zien het in de volwassenen. Een goed voorbeeld is, dit weekend hadden we open deurdag op onze school. En de directeurs hadden gevraagd om in uniform te komen. Een dresscode. Het was al direct hijsen in de leraarskamer. Het was al direct hijsen. Maar hey, kunnen die ons verplichten om dat te doen? Ze gaan toch niet zeggen wat ik moet aandoen? Zo, hier, oh, vooral de vrouwen hoor. De vrouwen moesten een sjaaltje, een groen sjaaltje met een witte en een zwarte rok of broek. En een groen sjaaltje. En dat groen, dat was lelijk. Oké, het was lelijk. Niemand wou het aandoen. Maar Germ, die van het secretariat, die deelde dat uit. Alsjeblieft, dit is voor u. Ja, ik pak dat dan, maar ik ga dat niet aandoen, ze. Overkeer dat ik dat gehoord heb. En ik dacht een hele tijd maar in mezelf, doe dat toch gewoon aan. We zijn toch één team. We moeten toch naar buiten komen. Laten we een beetje meer eenheid hebben. Hoe kunnen we nu zo tegen elkaar zitten vechten? Hoe gaan we nu naar voren komen als schoolteam, als we onderling al zitten te bekvechten over een onnozel sjaaltje dat we moeten aandoen? Ik kreeg daar een dunne, vieze, groene plastron. Het trok op niks, maar ik heb het aangedaan. Mij maakt dat niet uit. Als zij dat wil, ik zal het doen. Amen. Tenzij dat ze iets vragen aan mij dat immoreel en onbijbels is, amen, is voor mij dat allemaal oké. Amen. Omdat je moet in hetzelfde in de gemeente. Amen. Soms kan er in de gemeente die attitude komen. Ik moet me niet vertellen wat ik moet doen. Jij moet me niet vertellen wat ik moet aandoen. Jij moet me niet vertellen naar waar ik niet mag gaan en waar ik niet ga. Ik ben mijn eigen baas. Ik ben mijn eigen meester. Ja, je bent je eigen meester. Proficiat. En dat betekent dat je niet Jezus hebt als meester. Amen. Maar de anderen als meester. Amen. Het mag niet in de kerk gebeuren. We moeten aan hetzelfde zeil trekken. Want het doel is veel groter dan uw individuele bekommernis. Amen. Het doel en het koninkrijk van God is zoveel groter dan mijn eigen individuele opinie. Hoe kunnen we de wereld gaan voorzien van het evangelie als we onderling met elkaar gaan vechten en rebelleren naar elkaar toe? Amen. Dat gaat niet werken. Als ik denk aan Openbaringen, hoofdstuk 12, vers 10. Is daar een mooie vers dat spreekt over de martelaren. Die hun leven lieten. Zonder slag of stoot. Ik zal even lezen, Openbaringen 12, vers 10 tot en met 11. Ik denk dat zij de woorden van Jezus erg geloofde. Toen Jezus zei, zij die hun leven haten, niet willen behouden, zullen het uiteindelijk winnen. Hij zei, toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Dat is de duivel. Vers 11. Zij hebben hem, dat is de duivel, zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam, dankzij hun getuigenis overwonnen. We worden overwinnend. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. En vooral die laatste zin dat ik wil dat je op focus. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Spreekt hier over christenen die niet aan hun leven gehecht waren en hebben hun dood aanvaard. Hoe konden ze dit doen? Omdat ze wisten wie ze waren in Christus. Wat ze in zich hadden en wie het voor hun zou opnemen. Heer, ook al ga ik hier sterven aan de handen van een of andere ongelovige, als ik sterf omwille van uw naam, amen. Het zal mij veel eer en glorie opbrengen in de opstanding. Ze hadden hun dood aanvaard, hun leven was niet zo belangrijk als de zaak van Christus. Je denkt misschien, maar dat is in de eerste eeuw. Hè. Toen, de eerste twee eeuwen zijn er veel gestorven voor het geloof. Dat waren de martelaren van vroeger. Nee, vandaag de dag gebeurt het nog steeds. In de 20e eeuw hebben nog nooit zoveel christenen hun leven gelaten als al de eeuwen voorheen. Er sterven er vandaag nog steeds omwille van hun geloof. Ze worden opgesloten in gevangenis en gemarteld omwille van hun geloof. En wij durven klagen dat er iemand lelijk naar ons kijkt. Of onze vrienden bellen ons niet meer op nadat ze hebben ontdekt dat we geloven. En we worden er neerslachtig van. Amen. Maar er zijn mensen die hun leven laten. Die hun leven niet zo gehecht zijn, maar hun dood aanvaarden omwille voor de Heer. Maar een paar voorbeelden. Ik heb dit voorbeeld ook pas deze week gehoord. U bent het misschien bekend. In 1999 was er een 15-jarige jongen in Indonesië. Hij noemt Roy Ponto. Je kunt het eens opzoeken op internet. Maar zij hadden een jeugdgroep. En ze hadden een jeugddienst. En opeens was daar een radicaal-islamitische groep. Jihadistische strijders die binnen was gevallen. En ze hadden al een paar mensen vermoord. En nu hadden ze die jeugdgroep bijeen gebracht. En hadden ze die jongen, die Roy, die 15-jarige jongen, 15 jaar oud, amen, in het midden gebracht. En ze stelden hem de vraag, ben jij een christen? Geloof jij in Christus? Hij zegt, ja, ik ben een christen, ik ben een soldaat van Christus. En op zijn antwoord spakten ze een machette, want ze hadden machettes, messen en geweer. En iemand met een machette sloeg op zijn arm. Zijn arm of een hand, er zijn verschillende getuigenissen van wat het is, maar in ieder geval, zijn hand of zijn arm was eraf. En diep in pijn zat hij het uitschreeuwen van de pijn en stelde ze weer de vraag, geloof jij in Jezus? Geloof jij echt in Jezus? En met trilling op zijn stem sprak hij uit, ik weet niet anders dan dat ik een soldaat ben van Christus. Velen van ons zouden direct moord en brand hebben geroepen. Honderden advocaten hebben opgevoed. Want dat is onze westerse wereld. Er gebeurt iets. Waarom laat jij dat toe, God? Waarom laat jij dat toe, een 15-jarige jongen? God, kun jij uw engelen niet sturen? Kun jij iets niet doen om dat te stoppen? Dat is onze mentaliteit, want wij denken dat alles goed moet verlopen. Maar zij die hun leven, halleluja, niet willen behouden, zullen het winnen voor Christus. En deze jongen was niet bang om te zeggen van de tweede maal, ja, ik ben een soldaat in het leger van Christus. En op weer een machette in zijn andere hand. Zijn andere arm. Daar zat hij nu op de grond aan het bloeden. Uit zijn beide armen. Dood aan het bloeden. Uiteindelijk hebben ze hem afgemaakt. Nog met een genadeslag. Want nogmaals. Hij wist niet anders dan dat hij een soldaat was. In het leger van Christus. En een machette ging in zijn buik. Zijn buik ging open. En het was een luguber tafereel. Maar er is er één iemand die nu, halleluja, is opgestaan en eeuwig leven heeft. En een kroon, een krans zal hebben op zijn hoofd. Hij heeft niet de Heere verloochend. Amen. Hij heeft de Heere niet verloochend. En je zou misschien denken, maar waarom laat God dit toe? Waarom laat God dit toe? Wel, die man, die jongen, 15 jaar oud, heeft het moeten ondergaan. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Nadien is de getuigenis geweest dat er veel tot geloof zijn gegaan, omdat ze iemand zagen die desondanks de situatie zijn geloof bleef behouden. Er is zelfs het verhaal eronder gegaan dat de christenen, die uiteindelijk dan zijn bevrijd geweest van die islamitische krijgers, die zijn nadien opgepakt, in de gevangenis gestoken, gruwelijk ook behandeld. Maar de christenen zijn daar nadien brood en water naartoe gaan doen. Om hun iets of wat steun te geven. Aan mensen die hun juist hebben aangevallen. Dat kan alleen maar God in u die zoiets kan doen. Ik bedoel, een mens in de wereld die zou wraak nemen, geweer pakken en al die mannen omver maaien. En nog erger, machetten ze koppen afhakken en weet veel. Maar zij gingen om te zegenen. Dat is hoe de Heer de duivel heeft overwonnen die dag. Dat is hoe het koninkrijk van God, halleluja, al de eer heeft gekregen die dag. Halleluja, dat zijn de wonderlijke dingen die eruit zijn voortgekomen. Uit het offer van één man, zijn geloof van deze jonge soldaat in Christus. Prijs de naam van Jezus. Nu, ik hoop en ik bid dat we nooit in zo'n situatie komen, maar ik bid dat, we komen allemaal in een situatie, soort, helemaal, nee, niet soortgelijk, maar op de werkvloer, als ze vragen van geloofdigheid, oh, dat is niet zo serieus. Kom er vooruit. Amen. Dat je een dienaar bent voor de Heer. Waarom zou je er niet vooruit komen? Heeft Hij niet wonderlijke dingen gedaan voor jou? Kan Hij niet alles doen doorheen jou en mensen genezen? En mensen eeuwig leven geven? Amen. We moeten dit beginnen te geloven dat niets of niemand ons kan tegenhouden. Halleluja. Want de Heer is voor ons. Paulus vat het goed samen. En ik eindig in Handelingen 20, vers 22. Tot en met 24. Pak maar vers 24. Paulus zegt, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Zal even wachten. Handelingen 20, 24. Paulus was op een punt gekomen dat hij zegt, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn leven staak, maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuigd van het evangelie van Gods genade. Halleluja. Ik ben op het punt gekomen, amen, dat ik geen waarde meer hecht om mijn leven te behouden. Jezus zegt, als je het verliest, zal je uiteindelijk ontvangen het eeuwig leven. Prijs de naam van Jezus. Laat dat een mooie samenvatting zijn van de preek vandaag de dag. Ik zeg niet dat je moet gaan sterven voor de Heer. Nee. Helemaal niet. En ik hoop dat je nooit in die situatie komt. Maar het begint bij andere kleine dingen in ons leven, waar het blijkt hoe groot is mijn geloof en wat de Heer voor mij heeft gedaan.